Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Deze week bespreek ik de zaak van de 67-jarige Brigitte Schol uit Duitsland. Zij stierf in 2011 in het bos, gewurgd met een schoenveter. En op zo'n manier dat haar moordenaar haar in de ogen moet hebben aangekeken terwijl ze voor haar leven vocht. Eenmaal dood werd ze gedeeltelijk begraven onder wat mos en bladeren. In haar zak zat Viagra en een condoom. En haar ondergoed was naar beneden getrokken in een overduidelijke poging om het op een seksmisdrijf te laten lijken. Haar hond lag naast haar, ook gewurgd. Na bijna 50 jaar samen te zijn geweest, krijgt haar echtgenoot levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn vrouw. Meer hierover hoor je zo. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op het Als de Dood / podcast. Laten we beginnen. Het was een koude winterse dag op vrijdag 30 december 2011. Heinrich Schol was met zijn zoon Matthias een wandeling aan het maken in het bos buiten Ludwigsvelde. Werner Singer, een vriend van de familie en de dierenarts van de stad, was ook bij hen. Maar het was zeker geen ontspannen wandeling. De drie mannen waren op zoek naar Heinrichs vrouw van bijna 50 jaar, Brigitte. De vorige dag had de 67-jarige Brigitte, zoals gebruikelijk, haar hond meegenomen voor een wandeling. Heinrich, voormalig burgemeester van Ludwigsvelde, was in Berlijn om met een vriend te lunchen. Toen hij thuis kwam en zijn vrouw er niet was, maakte hij zich onmiddellijk zorgen. Hij zag dat de auto van Brigitte ook weg was. Wat betekende dat ze misschien niet was teruggekeerd uit het bos waar ze altijd met de hond ging wandelen. Heinrich belde vrienden en buren, op zoek naar haar, maar niemand had haar gezien. Hij besloot naar het bos te rijden, maar zag de zilverkleurige Mercedes C-klasse van zijn vrouw niet op de parkeerplaats staan. Het was duidelijk dat er iets niet klopte, dus ging hij direct naar het politiebureau van Ludwigsvelde om haar als vermist op te geven. Ondanks dat Brigitte pas een paar uur vermist was, startte de politie een zoekactie. Zij konden echter geen enkel spoor van de vrouw vinden. Toen Heinrich, Matthias en Werner de volgende dag naar haar op zoek waren, zagen ze een klein paar zwarte schoenen naast een pad in het bos. Ze stonden netjes naast elkaar, net alsof Brigitte ze daar had achtergelaten. Ze volgden het spoor met een naar onderbuikgevoel. Verder in het bos, onder wat gebladerte en mos, vonden ze haar levenloze lichaam. Brigitte had een plastic zak over haar hoofd en naast haar lag haar geliefde hond. Ook hij was vermoord. Hoe kon de vrouw van een oud burgemeester dood eindigen in het bos, in de winterkou, één dag na haar 47ste huwelijksdag? Ludwigsvelde ligt op het Duitse platteland op een steenworp afstand van het voormalige Oost-Berlijn. Er wonen zo'n 25.000 mensen en het is er vredig en rustig. Met de lichten van een stad op slechts een korte afstand. Voor veel mensen is dit kleine stadje de perfecte plek om te wonen. Een van de meest bekende mensen van Ludwigsvelde is Heinrich Schol. Hij werd er geboren in januari 1943, maar hij had een sombere en liefdeloze jeugd. Zijn vader was mijnwerker en zijn moeder werkte in de detailhandel als kaasverkoopster. Hij had een oudere zus die geadopteerd was. Zij kreeg alle liefde en aandacht van zijn moeder. Heinrich werd van jongs af aan al aan zijn lot overgelaten. Na zijn schooltijd volgde Heinrich een opleiding tot gereedschapsmaker en voltooide uiteindelijk zijn ingenieursopleiding bij RISA. Tegelijkertijd had hij vele baantjes, waarvan hij al het geld aan zijn moeder gaf. Als tiener liep Heinrich zo vaak als hij kon weg uit zijn liefdeloze thuis. Een plaatselijke kapper, vrouw Knorek, verwelkomde hem altijd. De Knorreks waren een welgestelde familie die gevlucht was uit Gleiwitz, waar ze een paar kapsalons hadden gehad. Heinrich hielp met de klusjes in de kapsalon van vrouw Knorrek in Ludwigsvelde en raakte al gauw bevriend met haar dochter Brigitte. Van een relatie tussen hen is nooit echt sprake geweest destijds, want Brigitte was te mooi en te populair voor Heinrich. Hij voelde zich thuis bij het gezin van Brigitte en ze leken een sterke vriendschap te hebben. Heinrich kreeg een kind met een vriendin, maar was op dat moment niet klaar voor het vaderschap en liep bij hen weg. Brigitte werd ook zwanger van een vriend die haar had verlaten. Niemand kon echt zeggen waarom, maar op de een of andere manier besloten de jeugdvrienden te trouwen. Er heeft ook niemand ooit gedacht dat de twee dat hadden besloten omdat ze van elkaar hielden. Het was meer een regeling dan een hartstochtelijke affaire. Hij heeft zich altijd een deel van de familie Knorrik gevoeld. En na zijn huwelijk met Brigitte was hij dat ook eindelijk. De twee trouwen in december 1964. Heinrich adopteerde de zoon van zijn vrouw zonder blikken of blozen. Het werd nooit echt besproken met de mensen die ze ontmoetten. Matthias nam Scholz achternaam aan en het echtpaar stelde hem altijd voor als hun zoon. Het feit dat Heinrich niet de biologische vader was van Matthias deed er niet toe. Vrienden van het echtpaar vonden het echter wel vreemd dat Heinrich geen vader wilde zijn voor zijn eigen zoon, maar wel graag deze rol op zich nam voor Matthias. Als echtpaar waren Heinrich en Brigitte in veel opzichten elkaars tegenpolen. Hij hield van schilderijen, waarvan hij er veel zelf schilderde, maar Brigitte haatte het. Zij was een hondenliefhebster en Heinrich weer een kattenliefhebber. Maar ondanks hun verschillen was er toch een sterke band. Een gevoel van plicht tegenover elkaar. Brigitte was de dominante en Heinrich de onderdanige. Zo was het altijd al geweest en de aard van hun relatie bleef gedurende hun hele huwelijk hetzelfde. Toen hij eenmaal ingenieur was, werkte Heinrich in de autofabriek in Ludwigsvelde. Maar hij werd ontslagen nadat hij de slechte situatie van de DDR, het voormalig Oost-Duitsland, had besproken met een Zweedse leverancier. Hij werd als saboteur bestempeld en ondanks vele pogingen lukte het hem niet een andere baan te krijgen. Toen hij een baan aangeboden kreeg als technisch directeur van een circus, greep hij die met beide handen aan, omdat hij simpelweg geen andere vooruitzichten had. Hij bloeide op en klom op tot algemene directie van het staatscircus van de DDR in Berlijn. Hij genoot intens van deze tijd, want zo kon hij weg zijn bij Brigitte. Het leven met de dominante vrouw deed hem denken aan zijn leven thuis als kind. Hij was onafhankelijk en voor de eerste keer in zijn leven had hij het gevoel dat mensen hem respecteerden. Maar hij wist dat hij niet voor altijd weg kon zijn van zijn familie en keerde in 1989 terug naar Ludwigsvelde. Eenmaal thuis vond Heinrich werk als technicus voor verschillende plaatselijke sportcentra. In datzelfde jaar viel ook de Berlijnse muur. Heinrich voelde een persoonlijke roeping om zijn geboortestad Ludwigsvelde te helpen de nieuwe tijd in te gaan en alles te omarmen wat het Westen te bieden had. Na het zoeken naar wat contacten ondernam hij actie. Hij werd stichtend lid en woordvoerder van de plaatselijke afdeling van de Sociaal-Democratische Partij. Hij begon aan de politiek als een vis in het water en besloot zich in 1990 kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap van Ludwigsvelde. Hij werd de eerste democratisch verkozen burgemeester en had eindelijk het gevoel dat zijn leven zin had. Vanwege zijn lengte, hij was maar 1,60 meter lang, kreeg hij de bijnaam Napoleon. Hij werd elke keer herkozen en heeft uiteindelijk bijna 20 jaar als burgemeester gediend. Tijdens zijn burgemeesterschap heeft Heinrich veel succesvolle projecten uitgevoerd. Hij creëerde in de loop der jaren meer dan 10.000 banen en maakte van Ludwigsvelde de auto-industriehoofdstad van Oost-Duitsland. Een jaar lang was hij zelfs gastheer voor een bezoek van prins Charles. En tijdens zijn ambtstermijn vestigde grote bedrijven productiefaciliteiten in het gunstig gelegen stadje. Heinrich was overal te zien. Als er een gebouw geopend moest worden, was de burgemeester er. Als er een liefdadigheidsdiner was, was hij er ook. Hij leefde en ademde voor zijn werk. Soms was Brigitte aan zijn zijde om plechtigheden of functies bij te wonen. En andere keren was hij alleen. Ondanks groot professioneel succes kon Heinrich Brigitte nooit tekort doen. Ze was natuurlijk trots op hem toen hij burgemeester werd en zorgde voor een pak en stropdas bij zijn inhuldiging. Sommige van hun vrienden dachten dat dit korte moment van steun kwam omdat Brigitte het fijn vond getrouwd te zijn met een persoon van aanzien. Ze was meer opgewonden over het vooruitzicht de vrouw van de burgemeester te zijn, dan dat ze blij was voor haar man dat hij zijn roeping in het leven had gevonden. Brigitte nam haar deel van de schijnwerpers wanneer ze maar kon. Ze organiseerde liefdadigheidsevenementen en richtte met de steun van Heinrich de jaarlijkse kerstmarkten in Ludwigsvelde op. Maar ze was niet alleen Heinrichs plus one. Brigitte had een exclusieve schoonheidssalon die ze van huis uit runde. Ondanks het feit dat Heinrich een van de drukste mensen in Ludwigsvelde was, verwaarloosde hij als echtgenoot nooit zijn huishoudelijke taken. Brigitte bedacht zich geen moment en belde hem naar huis om een heg te snoeien of het gras te maaien. Af en toe belde ze hem terwijl hij in een vergadering zat en stond erop dat hij naar huis kwam om te doen wat er van hem gevraagd werd. Vrienden van het echtpaar herinnerden zich dat Brigitte haar man vaak kleineerde in het bijzijn van anderen en hem zelfs kleine kabouter noemde vanwege zijn lengte. Ze haatte het feit dat hij wijn dronk omdat zij nooit van alcohol had gehouden. Op feesten van het stadhuis dekte ze zijn glas af met haar hand als een ober het wilde bijvullen en zei dat hij al een glas op had. Ze controleerde dus elk klein aspect van zijn leven. Zijn werk was een plek waar Heinrich kon ontsnappen. Hij bracht steeds meer tijd door op het stadhuis en in 2005 vond hij troost in de armen van een vrouwelijke collega die bij het stadsbestuur werkte. Ze was veel jonger dan hij en hij werd tot over zijn oren verliefd op haar. Zijn vrouw verlaten was echter nooit een optie voor Heinrich en zijn minnares wist dat. En toen hij met pensioen ging, eindigde hun relatie dus ook. Brigitte ontving een anonieme brief in de brievenbus, waarin haar werd verteld over de ontrouw van haar man. Maar in plaats van hem te confronteren, besloot ze later wraak te nemen. Het was erg belangrijk voor haar om de schijn op te houden en ze wist dat ze hem nooit zou verlaten, ook al haatte ze Heinrich voor het bedriegen. Dus ging ze naar de plaatselijke begrafenisonderneming, waar ze betaalde voor een enkele plek voor haar as. Ze deelde de directeur mee dat alleen haar zoon en haar beste vriendin op haar begrafenis zouden spreken en dat haar man niet welkom zou zijn op haar herdenkingsdienst. Dit was haar manier van wraak. Zij zelf was ook niet de liefste. Brigitte had ook een affaire gehad tijdens haar huwelijk. Dat was nadat ze kort na elkaar haar moeder en zus had verloren. Het eindigde net zo snel als het begon. Heinrich wist ervan. Maar hij heeft Brigitte er nooit mee geconfronteerd. En zo groeide de torenhoge muur tussen de twee. Maar van buitenaf gezien leken ze het perfecte leven te leiden. Ze hadden allebei een carrière waar ze van hielden en ze waren succesvol. Het huis was mooi en brandschoon en als het nodig was verschenen ze zij aan zij, glimlachend voor de hele stad om te zien. Heinrichs tijd als burgemeester zat erop. En het was tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie van lokale politici om de teugels in handen te nemen. Uiteindelijk is hij 3 termijnen burgemeester van Ludwigsvelde geweest. Een grote eer. Maar toen hij na 18 jaar met pensioen ging, leek het alsof alles in zijn leven in duigen viel. Hij bracht zijn dagen thuis door en Brigitte trok hem de salon in om klanten te begroeten. Als een kind dat moest presteren. Hij probeerde 1 of 2 zaken, maar Brigitte was niet blij met het feit dat hij ook thuis wilde werken. Het verstoorde namelijk de rustige sfeer die zij in haar schoonheidssalon voor haar klanten wilde creëren. Heinrich, die het grootste deel van zijn leven last had gehad van gezondheidsklachten, werd zieker en zieker en viel hierdoor erg af. Hij kwijnde weg en ondanks bezoeken aan vele artsen en specialisten, konden zij geen oplossing vinden voor zijn darmziekte. Hij kwam tot de conclusie dat zijn emotionele toestand zijn ziekte veroorzaakte en ging zelfs zo ver dat hij tegen Brigitte zei dat zij de oorzaak was van zijn ziekte. Op advies van zijn arts liet Heinrich zich voor een behandelingsperiode opnemen in een kuuroord. Een therapeut moedigde hem aan te schrijven over zijn relatie met zijn vrouw, om zich op die manier toch te uiten. Zo schreef hij dat Brigitte hem verzorgde en dat hij zijn schilderijen niet mocht ophangen van haar. Ze maakte obsessief schoon en behandelde hem als een kind. Heinrich zocht kantoorruimte in Berlijn, zodat hij zijn eigen bedrijf kon beginnen. Maar na een tijdje zoeken besefte hij dat het goedkoper zou zijn om een appartement te huren. Zo kwam het dat hij in Berlijn een appartement op de bovenste verdieping kreeg. Hij gebruikte het appartement als kantoor, van waaruit hij advieswerk deed. Sommige nachten na vergaderingen bleef hij in de stad. Uiteindelijk bleef hij door de week in Berlijn en ging in het weekend naar huis. De regeling leek goed te werken. Voor een tijdje dan. Heinrich genoot in al de rust van de vrijheid van zijn eigen woning. Hij richtte het in naar zijn eigen smaak en Brigitte had geen inbreng. Ze mocht er zelfs nooit komen. In zijn woning hing zelfs een foto van zijn vroegere minnares uit het stadhuis. Tijdens zijn verblijf in Berlijn gebruikte hij zijn vrije tijd om te schrijven, zoals zijn therapeut hem had aangespoord te doen. Hij nam een ghostwriter in dienst om hem te helpen bij het schrijven van een erotisch roman. Hij vond dat schrijven niet alleen therapeutisch was, maar het gaf hem ook een gevoel van macht en vrijheid om zijn seksuele fantasieën te onthullen. Ook al werd het geschreven onder een pseudoniem. Toen het boek in Ludwigsvelde werd verspreid, schaamden zijn vrienden zich enorm. En ook zijn vrouw was er niet over te spreken. Doordat hij veel in Berlijn zat, begon het stel grotendeels gescheiden te leven. Hij voelde zich eindelijk onafhankelijk en vrij. Zij hield de schijn op en naast haar bedrijf en haar hond had ze grotendeels een eenzaam leven. Ze werkte van 8 tot 12, ging dan met haar hond wandelen voordat ze om 2 uur 's middags weer inklokte voor nog eens een paar uur in de salon. Het was een rustige tijd voor Brigitte, maar ze was zich altijd bewust van de tekortkomingen van haar huwelijk. Toen haar ter oren kwam dat haar man een affaire had met een vrouw uit de stad, was ze ook niet verbaasd. Deze keer confronteerde ze hem er wel mee, maar hij zei dat hij er niet over wilde praten. Een hele tijd lang vond Brigitte het prima om alleen maar een oogje dicht te knijpen. Als ze Heinrich nodig had, kwam hij toch altijd naar huis. Dat was alles wat ze wilde, de schijn ophouden, en hij speelde mee. Intussen bracht Heinrich het grootste deel van zijn tijd door met zijn 33-jarige Thaise minnaar. Ze hadden elkaar ontmoet via een vriend in Berlijn, en hij werd smoor verliefd op haar. Maar zij was nogal onverschillig tegenover hem en gebruikte hem vooral voor zijn geld. Hij was zo verliefd dat hij haar overlaadde met geschenken en zelfs al haar schulden afbetaalde. Hij kocht een televisie voor haar, kleding, meubels. Alles bij elkaar gaf hij tussen de 40.000 en 70.000 euro aan haar uit. Na 18 maanden, toen zijn geld op was, maakte ze het uit. Voor Heinrich was het serieus, maar niet voor de jonge vrouw. Hij was teleurgesteld, want hij had grootse plannen om een hotel te openen in haar geboorteland Thailand. In zijn ogen hadden ze een vaste relatie. Toen hij haar meenam naar Thailand om haar familie te bezoeken, hielden ze zelfs een soort huwelijksceremonie en hij gaf haar ouders wat geld om hun huis op te knappen. Daarna keerde zij terug naar Duitsland en zij begon zich steeds meer te ergeren aan haar 67-jarige vriend. Hij belde haar op alle uren van de dag en hield haar overal van op de hoogte. Haar schulden waren afbetaald en ze bezat een paar mooie spullen. Dus besloot ze dat het tijd was om verder te gaan. Ze vond een andere, pas gepensioneerde minnaar die graag geld aan haar uitgaf in ruil voor seksuele gunsten en gezelschap. Heinrich was geobsedeerd door haar en probeerde alles om haar terug te winnen. Maar ze wilde niet toegeven. Hij huurde zelfs een privédetective in om haar te volgen en ontdekte dat ze haar inkomen aanvulde met sekswerk. Hij was er kapot van dat de relatie voorbij was. Hij had het meeste van zijn geld en tijd aan haar besteed en als gevolg daarvan stortte zijn eigen bedrijf zelfs in. Heinrich had geen andere keuze dan terug te keren naar zijn vrouw Brigitte in Ludwigsvelde. Na een tijd uit elkaar te zijn geweest, werkte deze regeling voor beide niet meer zo goed. Het was makkelijker om de fouten in hun huwelijk door de vingers te zien toen ze nog apart woonden. Maar toen ze eenmaal weer onder één dak waren, konden ze zich nergens meer verstoppen. Brigitte voelde zich gerechtvaardigd toen Heinrich weer bij haar introk. Ze wist dat hij het niet zou redden in Berlijn en dat zijn affaire niet zou stand houden. Ze liet hem in de kelder slapen en probeerde hem klusjes in het huis te laten doen. Maar voor de eerste keer in hun huwelijk luisterde hij niet naar haar. Hij was op zichzelf en weigerde zich te laten commanderen. Ondanks huiselijke spanningen wisten ze beiden hoe ze de dingen beschaafd konden houden. Een tijd lang ging het leven gewoon door. Buren, vrienden en zelfs hun zoon Matthias dachten dat ze het hadden bijgelegd. Brigitte maakte zich zorgen over het reizen met haar hond en annuleerde kerstplannen met Matthias en zijn gezin. Ze sloot de salon tussen kerst en nieuwjaar en genoot van de rust. Op 28 december vierden Brigitte en Heinrich hun 47ste huwelijksdag. Hij gaf haar een bos rode rozen en ze dronken wat champagne om het te vieren. Dit zou uiteindelijk hun laatste dag samen zijn. Op woensdag 29 december kreeg Matthias een alarmerend telefoontje van zijn vader. Mama is er niet, de hond is er niet en haar auto is weg. Weet jij iets? Heinrich vertelde Matthias dat Brigitte haar hond had uitgelaten terwijl hij in Berlijn was voor de lunch en dat ze niet was teruggekeerd. Omdat haar salon gesloten was, zat ze niet in tijdnood, maar ze was nog nooit zo lang weg geweest. Heinrich belde buren en vrienden, maar niemand wist waar Brigitte kon zijn. Om 8 uur die avond gaat Heinrich naar het politiebureau om zijn vrouw als vermist op te geven. Matthias arriveert de volgende dag om Heinrich te helpen bij de zoektocht naar Brigitte. Samen met hun vriend Werner Singer gaan ze in het bos op zoek naar haar. Na vele uren zonder succes wil Matthias het opgeven, maar zijn vader staat erop dat ze doorgaan. Ze komen zo uiteindelijk bij een smal pad in het bos terecht. Matthias ziet daar een paar zwarte schoenen naast elkaar staan, precies zoals zijn moeder het thuis ook altijd deed. Ze beseften dat ze ergens in de buurt moest zijn en ze hadden gelijk. Iets verderop vonden ze de 67-jarige vrouw levenloos op de grond. Haar hoofd was bedekt met een plastic zak en ze had een schoenveter om haar nek. Naast haar lag haar hond, ook overleden. Ze belde direct de politie. Matthias kon maar niet bedenken wie zijn moeder zoiets aan zou willen doen. Hij probeerde met zijn vader te praten, maar die zei niet zoveel. Hij nam aan dat zijn vader in shock was, net zoals hij zelf. Maar toen ze op nieuwjaarsdag samen de klanten van Brigitte belden, vond Matthias de emotieloze manier waarop zijn vader met de situatie omging nogal ongemakkelijk. Heinrich zei simpelweg, u hoeft niet meer te komen, mevrouw Schol is dood. Ondanks haar wens was Heinrich er toch bij toen Brigitte op 24 januari werd begraven. Hij was bedroefd en legde een witte strik op haar graf met gouden letters waarop stond, met diep verdriet, jouw Heinrich. Rechercheurs gebruikten de eerste weken van het onderzoek om een duidelijk beeld te krijgen van het leven van Brigitte en om na te gaan of ze vijanden had. Vanaf het begin vonden ze het optreden van Heinrich na de moord op zijn vrouw nogal eigenaardig. Tijdens zijn eerste verhoor ter plaatse vertelde hij de rechercheurs dat hij onlangs weer thuis was gekomen en dat hun huwelijk niet het gelukkigste was geweest. Hij noemde details, zoals het feit dat hij zijn schilderijen niet in huis mocht ophangen. Normaal gesproken is de echtgenoot van een moordslachtoffer verward en verdrietig, maar niet Heinrich. Het was bijna alsof hij zelf het slachtoffer probeerde te spelen. Toen Brigitte werd gevonden, was haar lichaam gedeeltelijk ontkleed, waarbij haar broek naar beneden was getrokken. Ze was gewurgd met een schoenveter. Er was een plastic zak over haar hoofd getrokken, waarna ze meerdere klappen op haar hoofd had gekregen. Haar gezicht was hierdoor erg verminkt. In haar zak vonden ze Viagra en een condoom. De politie vond de scène vreemd en had het gevoel dat de moordenaar het op een seksmisdaad wilde laten lijken, terwijl dat niet zo was. Stukken mos en gras lagen over haar lichaam verspreid en het leek wel een geïmproviseerd graf. Er waren geen aanwijzingen, geen voetafdrukken of vingerafdrukken. Onderzoek wees uit dat de schoenveter waarmee Brigitte is gewurgd uit het huis van een familie Schol komt. De Mercedes van Brigitte werd gevonden in een woonwijk in Ludwigsvelde, een flink eind verwijderd van het bos waar ze was gaan wandelen, maar op 1 kilometer afstand van huizen Schol, in een zijstraat vlakbij het station. Heinrich werd gevraagd naar zijn verblijfplaats op 29 december. Hij gaf een tijdschema van zijn dag. 'S morgens ging hij boodschappen doen en stopte hij bij een benzinestation om te tanken. Rond 12 uur ging hij naar de thermen voor wat werkzaamheden. En van daaruit ging hij naar Berlijn, waar hij een vriend ontmoette voor de lunch. Er is dus bewijs voor het grootste deel van zijn dag. Maar niemand herinnerde zich hem gezien te hebben in het kuuroord. Hij was ook een uur te laat voor de lunch. Dat betekende dat er een uur was waarin niemand Heinrich een alibi kon geven. Precies hetzelfde uur waarin zijn vrouw werd vermoord. 4 dagen na de begrafenis van Brigitte werd haar man om 6 uur 's ochtends in hun huis gearresteerd. Hij werd beschuldigd van moord en overtreding van de wet op dierenbescherming. Nadat hij was meegenomen, doorzocht de politie het huis. Heinrich realiseerde zich al snel dat hij geen alibi had en plaatste een advertentie in een plaatselijke krant waarin hij het publiek om hulp vroeg. Samen met een foto van zichzelf zei hij: "Beste Ludwigsvelders, bezoekers van de termen en gasten in de stad. Heeft iemand mij gezien op 29 december 2011 van 12 uur tot 10 over 1 'smiddags in de buurt van de termen in Ludwigsvelde? Ik droeg een driekwart donkerblauwe regenjas en een blauwe spijkerbroek." Het proces tegen Heinrich vond plaats in het landgericht Potsdam en hij pleitte onschuldig. Een getuige kwam naar voren dat ze Brigitte en Heinrich uit de auto zag stappen op de parkeerplaats aan de rand van het bos. Toen gaf de getuige toe dat ze niet helemaal zeker wist of het de woensdag of de donderdag was. Zij was een vroegere collega van Heinrich en vroeg zich af of hij en zijn vrouw weer bij elkaar waren. Vandaar dat zij zich dit nog kon herinneren. Zij had hen in maanden niet meer samen gezien. Volgens bewijsmateriaal van mobiele telefoons bevond Heinrich zich in de buurt van het bos op het tijdstip van de moord. Een andere getuige zag Heinrich ook alleen in de auto van Brigitte rijden in de vroege namiddag op de dag van de moord. Het DNA van Heinrich werd gevonden op de schoenveter om de nek van zijn overleden vrouw en in haar auto. Maar omdat hij in hetzelfde huis woonde, werd hij niet definitief in verband gebracht met de plaats delict. Zijn gedrag op de dag van Brigitte's verdwijning werd enorm in twijfel getrokken. Waarom sloeg hij zo snel alarm bij de buren en politie? Ze was nog maar 3 uur weg. Onderzoekers vonden het nogal vreemd dat, toen hij thuis kwam en zij weg was, hij meteen dacht dat er iets mis was. Hij was toch gewend dat ze hem niet alles vertelde wat ze deed. Ieder redelijk mens zou aannemen dat ze bij een vriendin was of was gaan winkelen. Niet dat ze verdwenen was. Zijn Thaise minnares trad op als getuige en had geen positieve dingen te zeggen over haar ex. Heinrich was geobsedeerd door zijn publieke imago en een goede reputatie. Maar de getuigenis van zijn minnares deed alles in duigen vallen. Ze vertelde gênante verhalen uit de slaapkamer en sommigen deden de rechtszaal zelfs in lachen uitbarsten. Toen haar gevraagd werd wat Heinrichs houding was tegenover zijn vrouw, zei ze: "Hij sprak goed over haar, alleen soms zei hij: 'Mijn vrouw is vervelend.'" Het Openbaar Ministerie presenteerde haar zaak. Heinrich en Brigitte gingen op 29 december 's middags wandelen. Heinrich viel Brigitte plotseling aan toen ze bukte om mos te verzamelen voor haar hobby door haar in het gezicht te slaan, waardoor ze op de grond viel. Vervolgens gebruikte hij de schoenveter om haar te wurgen, terwijl hij zijn vrouw van 47 jaar in de ogen keek. Toen Brigitte het bewustzijn verloor, trok hij het plastic weer over haar gezicht om er zeker van te zijn dat ze het niet zou overleven. Toen Brigitte dood was, richtte hij zich tot haar geliefde hond en brak zijn nek. Daarna zette hij de moord in scène. Hij trok haar broek uit en verwondde haar vagina om het op een seksmisdrijf te laten lijken. Hij stopte Viagra en een condoom in haar zak, mogelijk om het te laten lijken alsof ze van plan was een minnaar in het bos te ontmoeten. Een aspect van de moord dat niet kon worden opgelost was de vraag wie het eerst stierf: Brigitte of haar hond? Als Heinrich de hond als eerste had gedood, zou Brigitte hem waarschijnlijk hebben aangevallen, want haar hond betekende alles voor haar. Maar als Brigitte als eerste was vermoord, waarom viel de hond de moordenaar van zijn baasje dan niet aan? Iemand wurgen met een schoenveter kost namelijk heel veel tijd. De verdediging probeerde een beeld te schetsen van Heinrich als een emotioneel mishandelde echtgenoot die een leven lang een hel met Brigitte had doorstaan. Behalve het feit dat de Scholz al tientallen jaren een ongelukkig huwelijk hadden, was er niet echt een motief. Hij had zijn leven in Berlijn, hij deed wat hij wilde en Brigitte had geen vaste greep meer op hem. Waarom zou Heinrich dan besluiten een eind aan haar leven te maken? Had hij er gewoon genoeg van? Gaf hij haar de schuld van zijn tekortkomingen? In mei 2013 werd Heinrich veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn vrouw. Het werd beschouwd als een haatmisdrijf, gedreven door hebzucht. Er was veel indirect bewijs dat naar Heinrich wees. Zelfs de rechter concludeerde dat hij de moord hoogstwaarschijnlijk niet gepland had. Maar na jaren gekleineerd te zijn, knapte hij. Een moment brak aan. En jaren van opgekropte haat explodeerden. Brigitte draaide haar rug naar hem toe om mos te verzamelen en hij zag zijn kans schoon en sloeg haar. iets wat hij nog nooit had gedaan. Toen hij eenmaal begonnen was, wist hij dat er geen weg meer terug was. De hond was erg belangrijk voor Brigitte. En sommige vrienden zeiden zelfs dat ze de hond beter behandelde dan haar man en haar zoon. Als Heinrich zijn vrouw echt haatte, hoorde de hond er ook bij. Hij moest ook sterven. Heinrich heeft inmiddels zijn kansen in hoger beroep volledig uitgeput en zit momenteel zijn levenslange gevangenisstraf uit. Hij zal nooit meer een vrij man zijn. Matthias verloor niet alleen zijn moeder, maar ook zijn adoptievader. De enige man die hij ooit als zijn vader heeft gekend. Zijn hele familie was weggevaagd. En waarvoor? Hebzucht? Wraak? Zodat Heinrich het laatste woord kon hebben? Heinrich ontkent dat hij zijn vrouw heeft vermoord. Maar we zullen waarschijnlijk nooit precies weten wat er op die decemberdag in de bossen van Brandenburg is gebeurd. Of waarom. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram. Op @afdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kun je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Wat ik volgende week zal bespreken, zal ik binnen een paar dagen bekendmaken op de Instagram-pagina. Tot volgende week!